luisteraar. Het is weer die tijd van het jaar, is wat ons instinctief te binnen schiet. Stevig gevorderd in november maken we onaangenaam kennis met het niemandsland dat zich uitstrekt tussen het trosje verlofdagen dat zich reeds in het begin van de maand aandiende en de echte kleppers die ons op het einde van het jaar te wachten staan. Het is de tijd van het jaar waarin de handschoenen worden bovengehaald, waarin angstaanjagende woorden als geur aan onze lippen ontspringen en de veldverwarming in onze voetbalstadions langzaamaan wordt aangedraaid. Neem een dekentje en lees een boek, zou datzelfde instinct zeggen, om deze periode geruisloos te laten voorbijgaan. En dat zouden we ook gedaan hebben, waar het niet dat. De FIFA met een geniale ingeving al deze kommer en kwel heeft verholpen door een WK in het midden van de winter neer te planten. Geen veldverwarming, maar een fris briesje uit een gigantische airco-installatie zal er voor de ideale voetbalomstandigheden moeten zorgen. Het boek wordt vervangen door een sportkrant en het tekentje, wel dat tekentje, dat zal nog steeds van pas komen voor de televisie. We hebben dus weer iets om naar uit te kijken. En van het uitkijken laten we jullie natuurlijk graag meegenieten in deze gloednieuwe voetbalpodcast Les Poteaux. Wij, dat zijn ik, Bart de Meulemeester, en de jonge heer die naast me zit. Hij zou zich in de eerste plaats net niet identificeren als Marseille-supporter, maar kan wel genieten van een beetje Bengaals vuur. Op voetbalvlak zou hij zichzelf omschrijven als toch wel technisch en ooit slaagde hij erin om traantjes te laten vloeien bij zijn tegenkandidaten in het quizprogramma Blokken. Maar misschien het belangrijkste van allemaal, vernoemd naar Rick Koppens. Welkom, Rick Verachtert.
Dank u wel. Een mooie inleiding, echt. Ik ben bijna ontroerd, maar...
De informatie klopt toch?
Ja, zeker. Ik was ook al bijna vergeten dat ik mijn kandidaten had doen wenen. Dus misschien dat nog eens op te rakelen, dat doet me heel veel deugd.
Misschien komt het verder ooit nog eens aan bod. Maar,
dat kan, ja.
We zullen misschien eerst het concept van de podcast uit de doeken doen. Wat is onze insteek om aan deze podcast te beginnen?
Onze insteek is misschien... De kiem ligt misschien wel bij mijn passie voor Olympique Marseille. Dus de Zuid-Franse zeer vurige club. Na vele gesprekken met koffie in de hand, zijn we er eigenlijk toe gekomen dat we een podcast zouden maken over een competitie die in België niet zo heel populair is en misschien wat als Farmers League wordt bestempeld, dus de Franse League 1. Ik als Marseille supporter en ook omdat we beide Frans studeren, dachten we, waarom gaan wij dat met twee gewoon niet opstarten, zoiets. Dus dat was eigenlijk dat ons insteek. Dus eigenlijk gaan we vooral praten over het Franse voetbal, de Ligue 1 vooral. Met een aandacht in het bijzonder voor België natuurlijk, omdat we blijven Belgen. En misschien ook wel een tikkeltje Marseille af en toe.
Okay. Maar toen kwam er natuurlijk een probleem, want het WK voetbal is nu bezig, of gaat beginnen. Dus moesten we daar iets op vinden om toch... met die insteek van de Franse Ligue 1 aan de slag te gaan. En dachten we dat het misschien wel interessant kon zijn om misschien zelfs als opstapje naar later een echte podcast over de Ligue 1, om al een aangename kennismaking met de spelers die de Ligue 1 vertegenwoordigen op het WK, zou ik wel kunnen zeggen.
Zeker.
En daar zijn er wel een aantal van.
Ja.
Misschien...
Ja, zeg maar.
Ik zou misschien eerst beginnen met het einde van de Ligue 1. Van wat er nog van wedstrijden achter ons ligt. Misschien daar de belangrijkste punten uitpikken. En dan kunnen we starten met een aantal spelers eruit te pikken.
Top.
Die daarbij spelen. Dus, aangezien je Marseille-supporter bent,
ja, zeker.
Beginnen we met Monaco Marseille.
Zeker de keuze, het was de topper van de vorige speeldag, zondagavond, altijd de beste match meestal.
Heeft ook 5 van de 6 sterren gekregen in L'Équipe, dat toch wel iets moet zeggen.
Ja, zeker. L'Équipe, zeer kritische gazet, zeer kritische krant. Die de meeste van die matchen, van de Franse matchen, misschien maximum 3 sterren geven. Maar nu was het echt een topmatch. Het was een match met veel rebondissements, zoals men dat in Frankrijk zegt. Dus met Marseille dat op voorsprong komt, dat dan Monaco weer gelijk maakt, dan misschien wel een zeer lichte fout van Balerdi, die in België eigenlijk zeer vaak Bellardi wordt genoemd door bepaalde sportcommentatoren. ja, daar gaat mijn Marseille-hart van wenen als ik zo'n dingen hoor. Maar dat maakt niet uit. Ja, het was een zeer goeie match. Ik heb hem gezien voor de televisie, samen met mijn vader eigenlijk. Want normaal doe ik dat niet veel, samen met mijn vader naar Marseille kijken. Want ja, die wordt helemaal gek van mijn passie voor Marseille. En ja, ik sta dan zo stijf als iets als ik die match kijk.
Een beetje zoals de trainer, de voormalige trainer.
Zoals Jorge Sampaoli. Ja, ik mis hem wel hoor. Ik mis hem. Dus, ja. Goh, zo, die passie, dat is gewoon perfect voor Marseille. Maar nu bij een andere trainer, vrij degelijk wel. Misschien denk ik niet dat het echt een goede people manager is. Maar ja, het maakt niet uit. Dus het gaat over de Kroaat Igor Tudor, voor duidelijkheid. Ja, ja. Maar ja, over de match zelf dan. Ja, het was eigenlijk... want de Ligue 1 wordt vaak verweten van een zeer fysieke competitie te zijn. Er wordt veel gelopen, veel harde duels.
Is dat een verwijt dat terecht kan gemaakt worden? Of is dat zelfs een verwijt op zich?
Ja, ik denk dat het soms wel wordt aanzien als echt verwijt. En dat het dan een beetje de technische kwaliteiten van de Ligue 1 teniet doet. Allee, van de beste ploegen dan toch. Ik kan niet zeggen dat een Stade Brestois of een Clermont Foot, dat die hele goede voetballers hebben. Maar als je naar de bepaalde ploegen kijkt, zoals Olympique Lyon, Olympique Marseille, om Monaco er ook bij te nemen, en nu zeker het Lens van Loïs Openda, of een Stade Rennais van Doku en Théat, ja, daar zijn toch spelers bij die echt wel met een bal overweg kunnen. Dus ja, ik vind dat soms wel een negatief verwijt, ja, zeker. Maar ja, het is wel zeker, ik kan er niet om liegen, hè. De duels zijn hard, hè. Er wordt veel gelopen, het is een zeer fysieke competitie. En de trainer van Marseille, Igor Tudor, is ook iemand die echt wel die fysieke capaciteiten voorop stelt bij Marseille. En als je dan gaat kijken naar het middenveld van Marseille, een Valentin Rongier, dat is echt iemand die uit de fitness komt, die is supersterk, die zijn fysiek, ja, dat is niet normaal, die zou makkelijk in de Premier League mee kunnen. Dus dat is zeker wel een zeer fysieke competitie. Maar ja, in Frankrijk noemen ze de Ligue 1 niet voor niks La Ligue des Talents, dus het is echt wel de talentenliga. En als je gaat kijken naar spelers die allemaal uit de league aankomen, ja, dan kan je er toch wel een heleboel op noemen.
Ja.
Dus ja. Maar om nu al terug over de match te beginnen.
L'équipe titelt Denis sur Le Gon, maar er is natuurlijk ook heel veel vooraf gegaan aan Le Gon.
Inderdaad. Ik ga misschien gewoon even de relaas van de match vertellen.
Misschien wel voor de grote hoeveelheid mensen die niet gevolgd hebben.
Waarschijnlijk niet. Ik denk niet dat de mensen liever kijken naar een Premier League match of Bundesliga of Primera División. Maar ja, we willen dus de mensen wel warm maken om voor dat mooie Franse voetbal toch te kiezen. Dus allereerst, normaal gezien, ik kijk heel graag naar Marseille. Niet enkel voor het voetbal, maar het is vooral voor de passie in de religie die aan die club verbonden is. Die met die club verbonden is. Maar ja, het match was dus in Monaco, in het Stade Louis II. En ik denk dat misschien wel het gemiddelde aantal toeschouwers is dat Monaco komt kijken. Dus een stadion waar misschien 10.000 man in kan, dat misschien voor 3/4 gevuld was. Dat toch voor een match als Monaco Marseille toch wel bijzonder weinig is.
Er waren blijkbaar meer Marseille supporters
dan Monaco. Er waren zeker meer. De sfeer kan van de Marseille supporters. En zelfs de kapitein van Monaco, Axel Di Sassi, had het zelfs toegegeven. Ja, Marseille werd gewoon gestuurd door hun eigen supporters die in ons stadion zitten. En denk je dat als Monaco supporter of als Monaco speler toch wel heel pijnlijk moet zijn om te zien dat er meer supporters zijn voor de tegenstander in het stadion dan voor je eigen ploeg. En dat gebeurt trouwens zeer veel in Frankrijk. Hè. Ik heb me nog match herinneren van Strasbourg-Marseille, waarbij gewoon het stadion zat helemaal vol, maar ik denk dat meer dan de helft van de supporters waren Marseille-supporters. Dus dat zouden wij eigenlijk bij ons toch niet kunnen inbeelden in België of in de Premier League. Dat is een typisch Frans fenomeen, een typisch fenomeen van Marseille, omdat die club daar zo groot is en zoveel fans heeft en die passie kun je eigenlijk niet vergelijken met een passie voor een Belgische voetbalploeg. Ik kan niet zeggen dat de harde supporters, de echte supporters van Belgische ploegen minder gepassioneerd zijn, maar het is toch nog iets anders in Marseille. Maar ik ben weer al aan het uitweiden, sorry daarvoor.
Geen probleem, daarvoor is het een podcast.
Ja, zeker, zeker. Maar ik wil dus eigenlijk vertellen over dat de spelers opkomen met niet zoveel sfeer. Dat vind ik altijd een beetje spijtig. Ik hou wel van die sfeer, die opkomst. Dat geeft al zo het eerste kippenvelmoment van de match.
Ja.
In het Frans zeggen we dingen, hè? Frisson, zouden we daarvoor zeggen. Dat is niet echt kippenvel, maar dat is wel een woord dat we in Nederlands niet echt hebben. Maar ik vind dat een heel mooi woord.
Aangename rilling.
Een aangename rilling, dat door je lijf loopt, dat klopt. Maar dus, de match begint, Marseille meer balbezit, wat vaak is in de Ligue 1, dat de ploegen de bal aan Marseille laten. En eigenlijk enorm veel kansen in die eerste helft. Dus natuurlijk voortgestuurd door de Marseille aanhangen, die blijven zingen. En ja, ik had gewoon niet door dat er Monaco supporters in het stadion zaten. Dus heel veel kansen. Hè. We hebben Jonathan Kloos, schitterende speler. Ik vind het eigenlijk de beste. Zeer raar dat Deschamps niet meeneemt naar het WK, maar die een geweldige actie doet en ook dan voorlangs schiet. Dat is dan een van de eerste kansen. Ook Alexis Sanchez, die misschien al wel hadden moeten scoren. Aminarit ook zeker, waar ik het later nog iets negatiefs over moet zeggen. Dat het me toch pijn doet. Maar ja, dus heel veel kansen in de eerste helft van Marseille. Monaco was eigenlijk nergens, bestond niet. En ik denk dat Philippe Clement dan toch in de rust zijn spelers toch wel heeft... een beetje heeft uitgekakt, om dat zo te zeggen.
Wakker geschud,
inderdaad. Ja. Maar nee, dus de eerste helft, ik ben twee goals vergeten. De eerste goal van Alexis Sanchez, een schitterende vrije trap. Schitterend, lekker binnengekruld, maar echt...
Aanrader om op te zoeken.
Ja, echt, zeker opzoeken. Zeker, eigenlijk een beetje vintage Alexis Sanchez. De oude Alexis Sanchez van de tijden van bij Barcelona en bij Arsenal, die ik dit jaar nog niet echt veel heb gezien. Maar op dat ene moment heb ik hem toch terug aan het werk kunnen zien. Dat doet de Marseille supporters natuurlijk zeer veel deugd. En dan een aantal minuten voor de rust krijgt Monaco een zeer lichte strafschop. Na een fout is van Leo Balerdi. Ik vind het zeer licht om daar strafschop voor te geven. Het is eigenlijk dus Balerdi die in de rug komt lopen van Crepin Diata. Dus een Monaco-speler met een Belgisch verleden bij Club Brugge. Die wordt eigenlijk zeer licht aangetikt. Net in een strafschopgebied of er net buiten. Ik denk dat de L'Équipe er ook over spreekt trouwens in het artikel. Dat het een beetje moeilijk is om te zien of het nu echt binnen het strafschopgebied was of niet. Maar ja, dus dan krijgt Monaco die penalty. Ben Yedder die hem met een Panenka binnentrapt. Ook veel lef hebben die. Ja, ook een goede voetballer natuurlijk, Ben Yedder. Dan is het dus rust, zoals ik al zei. Monaco komt eigenlijk beter uit de kleedkamer dan Marseille. Eigenlijk zeer spijtig. Dat is ook wel typisch Marseille. Ik heb wel het gevoel dat de eerste helft bij Marseille, dat is altijd Premier League niveau. Dat is altijd vol een bak gaan. Echt, dat is echt niet normaal. Dat moet je echt niet zien, die eerste helft. Maar dan die eerste 10 minuten van de tweede helft, dan zijn ze precies nooit wakker. En dat vind ik zo'n beetje spijtig aan Marseille van nu. Dat die tweede helft, die beginnen ze eigenlijk heel vaak zeer, zeer mateloos. Dus Monaco die begint eigenlijk beter in de match te komen. En dan maakt 2-1. Dus ik dacht, het zal weer van dat zijn. Hè. Marseille zal weer verliezen. Wat toch veel vaker misschien
gebeurt. Want ze zijn niet aan hun sterkste seizoen bezig.
Nee, dat klopt. Alhoewel ze een zeer goed seizoenstart kenden. Maar in Frankrijk hebben we het over de maand oktober, die toch wel catastrofaal was voor Marseille. En waarin Marseille eigenlijk alles heeft verloren. Hè. Daar heeft Marseille de Champions League, volgende ronde, zelfs Europa League verloren. Ja. Ik denk dat veel mensen misschien al hebben gezien dat de trainer op het veld stond, maar door het geluid van de velodroom. Kon hij gewoon geen richtlijnen geven aan de spelers om te zeggen, hou het compact of niet te veel meer naar voren om dan toch die Europa League kwalificatie veilig te stellen. Maar ja, dat is dus niet gebeurd. Dat is dus zeer pijnlijk geweest voor de Marseille supporters. Maar ja, Marseille heeft zeer goed gereageerd na die kwalificatie door thuis te winnen in l'Olympico, dus de topper dus tegen Olympique Lyon. En dan nu ook te winnen tegen Monaco, dat ook zeer veel deugd doet. Maar we zitten dus in de tweede helft. Monaco maakt dan 2-1 en in de 66e minuut, denk ik, dus... En dan moet ik altijd denken aan het getal van de duivel, 666. Dus het is 66 minuten ongeveer, ik weet niet wat het juist was, maar ik kan me precies herinneren rond 10 minuten. Ja, dan botste Aminarit, Marokkaanse tovenaar, echt schitterende voetballer, botst met zijn knie tegen de kapitein van Monaco, Axel Disasi. Ja. En je ziet gewoon zijn knieschijf verplaatst, zeer pijnlijk zicht. Een zeer verschillend beeld. En Harit, die kent van de pijn en moet eraf gehaald worden. Maar dan gebeurt er misschien wel, zoals mijn papa dan tegen mij zei, en dan zie je dat we het samen aan het kijken waren, de een zijn dood is de ander zijn brood. Want Payet kwam het veld op als vervanger van Harit. En eigenlijk is het Payet in de match toch wel in de beslissende plooien ligt, meerdere zelfs. Want met Payet, de eerste 5 minuten is het altijd zo'n beetje, een beetje bal voelen met Payet, niet te veel lopen, hij heeft ook een buikje natuurlijk. Maar eens hij dan beter in de match komt, dan elke bal die hij raakt, dat is goud, hè. Dat is schitterend. Hè. Waardoor het dus Marseille meer en meer kansen begint te krijgen. En dan is het dus Payet die de bal op een zeer subtiele wijze eigenlijk. Dus hij komt naar binnen, hij komt van rechts. Om het even duidelijk te maken, hij komt van rechts en hij begint een dribbel. Hij begint een dribbel in het strafschopgebied. En dan doet hem zo wat een croquette-achtig ding. En geeft hem de bal aan Verretou, Frans International, die ook nu mee is met Frankrijk. En die trapt hem geweldig binnen. Of man, goede techniek natuurlijk, Jordan Verretou. En Marseille blijft dat duwen. En door de blessure van haar rit natuurlijk, is er een zeer lange temps additionnel die wordt toegekend. Dus 7 minuten, 8 minuten extra tijd. En in de, ja, eigenlijk echt sur le gong. Gaat Marseille eigenlijk de overwinning mee naar de Franse havenstad meenemen. Met een lekkere, schitterende vrije trap, maar echt... Je moet ze gewoon opzoeken, die vrije trap. Je kunt ze eigenlijk beter niet nemen. Echt zo perfect aangesneden, waar een keeper zeer weinig mee kan doen. En je moet er als speler, je kunt er even goed Sam Kerkhoff zetten, je moet gewoon zo'n kopper tegen zetten in die school. Dus,
in dit geval was het Kolasinac.
Kolasinac, een zeer matige voetballer, vind ik zelf. Maar ja, hij doet het wel. Hè. En hij maakt eigenlijk ook zijn fout goed. Allee, zijn grote misser goed dan tegen Tottenham. Want ja, in de match tegen Tottenham, die match van de waarheid voor Marseille in de Champions League. Ja, Marseille moest scoren. En als ze scoren, dan zouden ze gewoon doorgaan naar de volgende ronde. En denk in de 81-82 minuut een voorzet van Under, een zeer goede voorzet. En Kolasinac die kopt. En ja, ik denk 9 van de 10 is dat goal, maar ja, ik krijg hem er niet in. Maar dan heeft hij het wel 2 weken later goed gemaakt met dan die goal van vorig weekend tegen Monaco. Dus dat is een beetje de match avec beaucoup de rebondissement. Dus een zeer mooie wedstrijd.
Ja.
Dus dat is Marseille-Monaco. Maar ja, ik heb er veel te lang over liggen vertellen, met veel te veel uitweidingen. Ik hoop dat de luisteraar niet stoort. Dus ja.
Geen probleem. Goeie match. Staat ook uitgebreid, komt uitgebreid aan bod ook in de krant die toch wel onze steun en toeverlaat is voor ja, deze
zeker,
podcast.
Zeker. Het gaat ons heel veel helpen. Als ze maar hopelijk, want hij is niet elke dag verkrijgbaar in België.
Bij deze al een oproep naar alle krantenhandelaars in en rond Leuven.
Ja.
Om toch wel een paar exemplaren van de kip altijd
voor te zijn. Dat zou zeer vriendelijk zijn.
In L'Equipe staat ook dan nog een foto, ik had er juist al even aangehaald, van Dimitri Payet, die toch wel een paar kilootjes te veel lijkt mee te tornen.
Ja, maar het blijft gewoon een supergoed voetballer. En iets meer, betere mentaliteit, nou, had hij nu misschien wel een prijs gepakt. Want het blijft toch raar, hè? Een voetballer als Payet, met zoveel records, hij heeft de meeste goals en assists in Ligue 1 van ooit. Hè, is gewoon, hij heeft 100 goals en 100 assists heeft hij in de Ligue 1. Dat is echt een Ligue 1 legende, hè, maar je moet weten, die heeft nog nooit iets gewonnen. Hè. De enige wat hij heeft gewonnen, is ik denk in zijn jeugd, toen hij 15 was, de beker van Réunion. En dan zo'n voetballer. Maar hij heeft ook
en met Frankrijk?
Met Frankrijk heel veel pech had natuurlijk. Hij was... In het EK van 2016, hij was de beste. Ik denk dat je daar niet over kunt discussiëren. Payet was de beste. Hij speelde dan natuurlijk ook een supergoed seizoen bij West Ham. Dan een paar jaar later, 2018 was, dat hij bij Marseille terugspeelde. De tijd van Marseille van Rudy Garcia. Waarbij Marseille de finale van de Europa League behaalde. En Payet die ook geblesseerd uitvalt weer. En ja, en het is eigenlijk elk jaar van hetzelfde. Hè, want vorig jaar speelde Marseille dan halve finale Conference League, misschien wel het kleinere broertje van de Europese competities.
Totdat je in de halve finale staat, natuurlijk.
Ja, inderdaad. En dan is het tegen Feyenoord. En wat gebeurt er? Payet die weer geblesseerd raakt. Ja, het is toch wel een vloek die over hem rust. Hè. Het is toch wel spijtig, hè, zo'n voetballer. En ja, maar hij heeft het soms ook een beetje aan zichzelf te denken. Hè. Hij let niet altijd even goed op zijn conditie. En ik vrees er nu ook voor. Hè. Hij mag niet mee naar Frankrijk met Deschamps, wat ook misschien wel terechtvaardig valt. Hè. Het is niet, hè. Ik denk dat hij wel bij de beste 50 Franse voetballers zit, maar om nu te zeggen bij de beste 26, dat durf ik nu zeker niet zeggen. Maar ja, hij is altijd wel te vet en dat is wel spijtig. En ik vrees er nu wel voor dat hij nu in die 4 weken, dat het WK gaat duren, zijn eigen weer gaat laten gaan. En ik hoop dat hij fit blijft, maar ja, de hersenen, de mentaliteit is zeer belangrijk voor voetballers. Dus ja. Of valt je nog iets anders zeker over Payet?
Nee, ik dacht enkel nog de opmerking te maken. Spijtig voor hem ook dat hij in deze tijd voetballer is. Want vroeger waren de truitjes in een ander model en was dat misschien minder opgevallen.
Is waar, ja.
En,
spant mooi, hè?
Ja, dus, over zijn Mickey Mouse kapsel gaan we daar nog iets over zeggen.
Ja, maar hij is veranderd, hè. Hij heeft geen Mickey Mouse kapsel meer.
Hij heeft een antenne waar dat hij mee kan verbinding maken. Hij is
naar een voetbalgod, naar een voetbalgod die hem stuurt.
Ja, naar
een
voetbalgod, ja. Speciale kapsels.
Maar ik vind dat wel leuk. Wat moet dan doen als voetballer? Je hebt toch zoveel tijd.
Dat is waar. Dat is
en hij heeft al geen tattoos. Dus ja, dat is dan maar eens. Een trend zit erin, want ik heb gehoord in Marseille dat er toch al een aantal mensen waren, supporters waren, die ook zoals Payet, het Mickey Mouse kapsel. Maar het meest populaire kapsel, als we nu toch over kapsels bezig zijn, het meest populaire kapsel in Marseille is dat van Guendouzi.
Ja.
Zo de typische krullen, in Guendouzi als een echte guerrier, een echte strijder.
Met pruiken dan?
Nee. Heel veel van de jongetjes van 12, 11, die laten hun haar dan groeien en dan laten die dat krullen, hè? Een krultang. Echt waar, dat is van Guendouzi.
Door de mama.
Alsjeblieft.
Door de mama.
Ja, waarschijnlijk. Maar nee, Guendouzi is misschien op dit moment wel populairder dan Payet in Marseille. Want er wordt vaak gezegd, ja, Payet is de vedette. Maar op dit moment is het toch wel Guendouzi. Dat is echt wel de patroon van de ploeg. En natuurlijk ook een schitterende voetballer van Marseille. Die Grinta, ja, dat is eigenlijk gekomen met San Pauli. San Pauli heeft eigenlijk heel goede spelers genomen, hè, vorige zomer. Ik bedoel, twee zomers geleden.
Ja, misschien is het wel interessant om nu al meteen over te gaan naar het verhaal van Guendouzi. Die samen met een aantal andere spelers van Marseille ook op het WK te bewonderen zijn.
Inderdaad, zeker.
Wat is het verhaal van Guendouzi?
Het verhaal van Guendouzi?
Ja.
Ja, gewoon dat hij mee is met Frankrijk? Of,
of het... hoe lang speelt hij al bij Marseille? Bijvoorbeeld.
Bij Marseille speelt hij nu het tweede jaar. Dus eigenlijk speelt hij nog maar 2 jaar bij Marseille. Ja. Dat je hem langer daar speelde?
Ja.
Nee, hij speelt er nog maar 2 jaar.
Nog maar 2 jaar. Yes. Ja. Want het lijkt wel al of hij er langer speelt.
Ja, maar dat is gewoon omdat hij met zijn mentaliteit... Hij zet zich direct in de groep. Matteo is daar en hij is dat direct in de, denk dat hij in de kleedkamer een van de eerste is die het woord neemt. Hij heeft ook natuurlijk in Engeland, hij heeft dan lang bij Arsenal gespeeld.
Ja.
Hij was daar wel een beetje persona non grata in Engeland. Niet veel mensen die hem mochten. Hij had ook heel veel ruzie met Xhaka en zo, denk ik. Dan heeft hij een jaartje eigenlijk op een minder hoog niveau gaan spelen bij Hertha Berlijn, denk ik. Maar ja, dan heeft Marseille hem eigenlijk op een moment dat hem niet echt meer gegeerd was in de markt, hem gaan halen voor een paar miljoen maar. En met San Pauli, dat was perfecte mix. Die grinta en dat blijven lopen en die tackles, en dat zien ze in Marseille zeer graag. Hè. Het is, in Marseille hebben ze misschien gewoon liever een speler als Guendouzi dan een tovenaar als een Payet. Alhoewel, in de match dat het ertoe doet, bijvoorbeeld tegen een Lyon of tegen een PSG, dan staat Payet er wel. Dan loopt hij wel kilometers, dan kan hem dat wel. Maar bijvoorbeeld tegen een Brest of tegen een Clermont, zult je Payet dat niet zien doen. Maar ja, maar Guendouzi, het verhaal aan Guendouzi, eigenlijk op zeer korte tijd, bijna god geworden, bijna Maradona, Mertens, zoals in Napoli, is hij dan in Marseille geworden. Dus ja, hij kan ook op straat niet meer buiten. En ja, hij speelt zo goed dat de chance is opgevallen en dat hij nu dus naar het WK mag, samen met zijn andere, ja, met zijn compagnon in het middenveld, met Jordan Veretout, wat toch misschien wel de grootste verrassing was van de Franse selectie. Want de meesten hadden toch wel gedacht dat van Marseille Guendouzi ging meegaan. En Jonathan Kloos, de rechter wingback, de piston, zoals dat in Frankrijk noemt, dat is een zeer leuk woord, piston. En normaal zou hij meegaan, maar ja, Deschamps zegt, ja, het ligt aan het systeem en Kloos past er niet echt in. Maar dus is Veretout mee, ja, maar Veretout is natuurlijk een geweldige voetballer, hij heeft bij Roma gespeeld, supergoeie techniek.
Zou het kunnen dat we een Marseillaans middenveld krijgen?
Ik hoop het, maar ik denk toch dat Deschamps gaat opteren voor een...
Er lopen nogal andere talenten rond.
Ja, denk aan Camavinga bijvoorbeeld. Tchouameni, Camavinga. Rabiot zal ook wel spelen, denk ik. Hij zal het een beetje moeten goedmaken met Rabiot. Hè, want Rabiot, die dan... Wat was het nu weer met Rabiot? Met zijn moeder had gezegd, ja, je moet niet op de bank zitten of zoiets.
Inderdaad.
En daar was dus de ruzie met Deschamps. Dus ja, maar ik ben heel benieuwd naar Frankrijk. Ik schat ze niet heel hoog in, eigenlijk, eerlijk gezegd. Want ja, ik ben Marseille-supporter, maar ik durf ook wel toe te geven, ja, Marseille is geen wereldploeg. En als je dan toch in een middenveld, dat toch wel zeer belangrijk is voor een ploeg, 2 spelers van Marseille meeneemt, dat toch maar vierde staan in de Ligue 1. Je zou evengoed mensen van Lens of van Rennes kunnen meenemen, maar het is van Marseille. Allee, vierde blijft goed, hè, maar het is geen wereldploeg. Hè. Ik bedoel, vroeger, normaal heb je een Kanté en een Pogba, en dan zou Guendouzi misschien wel meegaan als extra reservespeler, maar een Veretout zou nooit meegaan.
Nee.
En ik vind dat een beetje raar, want ik vind eigenlijk dat Frankrijk eigenlijk al genoeg technische voetballers mee heeft. Dus een Veretout is echt een technische voetballer. Allee, hij heeft ook wel zijn grinta en zijn goede tikkels, maar ja, zijn passes zijn schitterend. Hij is echt een goede voetballer. Dus ik vind het wel raar dat Deschamps geen kans heeft aan Valentin Rongier. Dat is echt een werker. Ik denk echt dat die voor een ploeg als Frankrijk wel echt heel belangrijk zou kunnen zijn. Maar ja, hij neemt dus meer voetbaltechnische spelers mee.
En dus, vooral ook aanvallers in de selectie.
Ja, ja, zeer. Want,
de extra persoon is nog Thuram. Ja, Thuram.
Die trouwens waarschijnlijk van de zomer naar Marseille komt. Okay. Dus die kans is toch wel vrij reëel.
You heard it first here.
Ja, ja. Hier, als je in België... Ja, ik volg alle... Dat is zoals, ik ga nu even iets van Philippe Joos afpakken, maar Philippe Joos noemt Rome een snelkookpan. Waar er zeer veel verschillende... Ja, waar iedereen waar de hele dag over AS Roma wordt gepraat. En ja, altijd... Ja, over elk klein detail wordt er gesproken. Bijvoorbeeld in Marseille is dat bijvoorbeeld... Als Payet niet meedoet aan de training, dan is er een heel artikel in La Provence, dus de regionale krant. Ja, waarom zou Payet niet mee tijden, dit en dat. En heel veel artikels worden geschreven. En zo is het dus ook in Marseille. Er zijn heel veel verschillende media waar je websites, ook heel veel podcasts die ze dan maken. Dus ja, er wordt zeer veel gesproken over Marseille. Dat is eigenlijk het ene. Dat is echt religie in Marseille. Want je hebt in Marseille, dat is ook een zeer mooi. Ik wil dat hier nu wel zeggen. Er zijn heel veel religies in Marseille: islam, christendom, jodendom.
Heel multicultureel.
Heel multiculturele stad. Maar al die religies, ja, die worden eigenlijk vergeten. Want de belangrijkste religie is. De velodroom is l'OM, is naar de kerk gaan of naar de moskee gaan, is daar minder belangrijk. Want op zondagavond, Marseille speelt meestal op zondagavond, dat is naar de velodroom gaan. Dat is hun misviering eigenlijk. Daar bieden ze. Dat is zo mooi aan Marseille. Dus ja.
Daarnaast zijn er nog andere Marseille-spelers die hun land mogen vertegenwoordigen.
Zeker, zeker.
Er was eerst onfortuinlijk Harit, die natuurlijk niet meegaat.
Topspeler.
Daar hebben we het al even over gehad, maar er zijn ook nog...
Ah, ja. Mag ik even nog iets zeggen over Harit? Hij had vandaag...
Top dat je je hand opsteekt.
Ja, ja, ja.
Geef het woord aan Harit nog even.
Vandaag had Harit een eerste keer een boodschap in de wereld gestuurd. Heb je ook gezien?
Heb ik ook gezien. Heel veel gedeeld op sociale media onder andere spelers.
Inderdaad, ja.
Redelijk geliefde speler ook, denk ik.
Ja, geweldige jongen. Ik heb er nog niet veel slecht over gehoord. Ook in Schalke was hij zeer geliefd, want hij komt van Schalke. Was hij eigenlijk de beste. En in de tijd dat Schalke normaal speelde, middenmotor was hij en nu dus nu niet in de tweede klas speelt. Die speelt nog in de tweede klas, Schalke, vind ik fout.
Denk het wel.
Hij was eigenlijk echt de beste. Hij was ik heb me nog herinnerd dat hij meermaals speler van de maand was in de Bundesliga zelfs. Dus voor spelers van Bayern, voor spelers van Dortmund. Dus echt wel een goede voetballer. En nu speelt hij dus bij Marseille en is hij echt wel zeer geliefd. Hè. Ook door de grote Marokkaanse gemeenschap in een stad als Marseille. Een zeer geliefde voetballer. Maar hij had dus een boodschap die stuurt dat hij alle supporters bedankte voor de vele steun. Ik vond het ook zeer mooi dat hij in het bericht dan zei dat Axel Di Sassi, dus de speler met wie hij botste knie tegen knie, dat hij het niks van schuld
trof.
Dus ja, dat is wel, ik vond het wel een mooi bericht. Dat is ook wel logisch dat je zo'n bericht in de wereld zit, maar hij moet het toch maar doen. En toch mooi dat een Di Sassi. Dat hem toch die sessie eigenlijk verdedigt. Vind ik wel mooi.
Schalke staat trouwens, speelt nog steeds in de Bundesliga, maar staat voorlopig
op
de laatste plaats. Dus het zou profetische woorden kunnen zijn.
Oei,
dat ze volgend jaar toch wel naar de tweede klasse zouden
gaan. Mooie ploeg. Ik ben ook ooit gaan kijken trouwens in de Veldins Arena. Toen ik een jaar of 10 was, denk ik. Zat ik in de kop, in de spionkop. Leuke sfeer, leuke supporters. Dat speelt dan zo met rond. Want dat was een match. Eigenlijk tegen een zeer zwakke ploeg, tegen Kaiserslautern. We zijn een beetje aan het afwijken van Frans Roel, maar ik wil het ook even gezegd hebben. En er speelde toen een spits bij Kaiserslautern, ik denk dat hij nog bij Brugge gespeeld heeft, Kouemaa. En die speelde toen, ik heb me nog heel goed herinneren, het staat nog op mijn Netflix gebrand, want ik zat dan eigenlijk achter de goal, en achter die goal scoorde dan Kouemaa in de 80ste minuut of zo, binnen zich, tegen zo'n... Maar ik vond Schalke nog niet zo'n goede ploeg. Maar Schalke was trouwens het Schalke van een Klaas van Huntelaar speelde daar toen. En Raoul speelde daar ook toen. Dat was wel een leuke ploeg. Maar ja, dat was gewoon toen met een Duitser. Ik had toen een voetbaltrainer, Timo de Fijn. En dat was mijn Duitse voetbaltrainer. En ik had toen ook een heel goede vriend, Michiel de Fijn. En dan gingen wij samen eens een keer naar Schalke kijken. Dat was wel leuk, maar niks speciaals. Het zal nooit... even goed kunnen doen als Marseille, bedoel ik, qua sfeer en qua passie. Maar een leuke ploeg. Dus,
Okay. Er is dan, dus naast Guendouzi en Vertu, is er nog een ander koppeltje dat uitgezonden wordt vanuit Marseille. Dat zijn Gueye en Dieng.
Ja, topspelers.
Senegal hun land gaan
tegen. Zullen maandag al moeten spelen tegen Nederland al, hè? Al een eerste topmatch.
Ja, inderdaad. Maandag eerste topmatch om 5 uur onze tijd. Ja.
En we zullen die match ook live bekomen, dat is niet waar. maar dus Senegal, ik had nu vandaag precies wel gehoord dat Maria toch niet kan meedoen.
Ja, dat heb ik ook.
Dat hij toch forfait is voor het WK.
Ja.
Dat was spijtig. Dat is toch wel een enorme aderlating voor Senegal, om met een clichématige woord te zeggen.
Ja, sowieso. Een sterkspeler die het laat afweten.
Maar op zich doen we dat, vind je niet zo heel... Allee, het is wel natuurlijk super erg voor Sadio Mané en voor heel het Senegalese volk, maar ja... Dat biedt natuurlijk wel kansen aan een speler als Bamba Dieng, die dan misschien wel de rol van Mané zal moeten opnemen als toch wel Marseille. En Marseille is in Senegal, dat is even groot als Real Madrid en Manchester United. Hè. Dat is een top, dat is een wereldploeg daar. Hè. Heel veel Senegalezen die voor Marseille supporteren. Dus Bamba Dieng, ik denk dat hij wel eens de kans van zijn leven kan krijgen om zich...
Misschien wordt het ook wel meer een team door de afwezigheid van de superster.
Dat kan, dat was bij Portugal ook misschien.
Vaker gebeurd. Dat klopt.
Ja, dat klopt zeker. Dat kan. Pap Gueye, dat is dan, joh, bij Marseille speelt hij niet zo heel veel. Bij San Pauli mocht hij meer spelen, maar ja, het is van echt een... Hij is super groot.
Misschien even kaderen. Welke posities spelen de twee heren?
Amadou Bamba Dieng is een typische snelle spits die in de rug van de defensie meestal loopt. En met dan passes van Harit of van Payet. Maar zijn afwerking, ik vind hem soms nog wat onbezonnen voor doelen. Zijn afwerking is altijd even goed, maar ja, langs de andere kant, soms trapt hem wel echt heerlijk binnen. Moet ik denken aan die goal tegen Feyenoord in de Kuip. Dat hem daar van, 20 à 30 meter afstand gewoon een bal vol op de vreef, super hard, in de korte hoek trapt. Echt. Dus dat is een beetje een speciale voetballer.
Alles of niets.
Ja, eigenlijk bij Bamba Dieng is het alles of niks inderdaad, Bamba Dieng. Maar ja, hij speelt echt super goede matches soms. Vorig jaar was hij bijvoorbeeld super goed tegen Monaco. Hij trapte er 2 binnen. Hij had ook vorig jaar goal van de league aangescoord met een omhaal van buiten de 16. Hij was eigenlijk echt een zeer speciale voetballer. En ja, het had niets gescheeld of hij had nu bij dingen gespeeld, hè, bij Nice. Of bij Leeds zelfs. Want ik denk dat het verhaal al zeer bekend is in Vlaanderen, dat verhaal van Bamba Dieng. Ik denk dat wel veel mensen hem kennen.
Niet super bekend, denk ik.
Nee? Ja, dan zal ik het nog eens vertellen. De echte voetbalkenner zal dat misschien wel weten. Maar dus van de zomer had dus de trainer van Marseille, Igor Tudor, toch een zeer speciaal type, echt een boom van de vent ook, had heel veel ruzie met spelen. Hij had ruzie met Gerson Santos Gerson, dus een geweldige Braziliaanse voetballer, die nu trouwens van de winter naar Flamengo zal terugkeren. Hij zal niet bij Marseille blijven. Hij had ook ruzie met Guendouzi, toch wel de patroon van de ploeg. Maar hij had ook ruzie met een Bamba Dieng, waarvan hij vond dat hij fysiek niet scherp genoeg stond. En dat kan misschien wel... Bamba Dieng is ook zoals iemand Payet die wel rap een buikje kan krijgen. Dus Tudor wou er eigenlijk niet meer van weten. En hij wou hem verkopen. Dus Marseille, Pablo Longoria, de president, voorzitter van Marseille. Ja, die probeerde hem dan natuurlijk weg te krijgen. Hij probeerde hem te verkopen. Er was eerst interesse van Lorient. Lorient, godbeterd. Er was ook interesse van Leeds uit de Premier League. Maar er was ook interesse van Nice. En Bamba Dieng stond eigenlijk op het punt om naar Leeds te gaan. Hij stond dus in de luchthaven van Marianne, dus de luchthaven van Marseille, stond hij dus aan de gate al. Maar toen kreeg zijn makelaar telefoon van Nice. En Nice bood meer, ik denk dat het 15 miljoen was. Bamba Dieng besloot toch naar Nice te gaan. Dus ze gaan naar Nice, ze doen medische testen. Maar hij faalt voor zijn medische testen. Toch wel een super bijzonder verhaal. Dus Bamba Dieng moet terug naar Marseille, wat hem eigenlijk helemaal niet graag doet. Want ja, een trainer mocht hem gewoon echt helemaal niet. Ja, hij had helemaal losgelaten om voor Marseille te spelen. En een paar dagen later hoorde je dat zelfs Antwerp Bamba Dieng wou kopen. Dat is als Gijsens zijn bot had gedaan voor 10 miljoen. Maar ja, hij was natuurlijk bij Marseille en dacht, ik kan me nu herpakken en ik ga alles geven voor de club. En ja, het heeft gewerkt. Hè. Hij heeft nu de afgelopen matchen heeft hij mogen invallen, heeft hij mogen spelen. Het is eigenlijk ook hij die misschien samen met Payet... Dat zeg ik toch wel. Ik heb dat niet in de krant gelezen, maar het is toch wel Bamba Dieng, vind ik, die voor die snelheid heeft gezorgd in de match tegen Monaco, die ook de match heeft doen kantelen. En het is iemand als Bamba Dieng heeft Payet nodig om de ruimtes te zoeken. En dat is wel een zeer belangrijke speler. Dus ik vond het altijd wel heel raar dat Tudor hem niet liet spelen. En hij mag niet mee met Senegal. Sorry, hij is de beste spits daar, denk ik. Ja. Ik zou niet weten wie dan nog... Je hebt misschien bij Senegal nog dingen...
Dus we gaan hem zeker aan het werk zien.
Zeker, zonder twijfel. Daar ben ik 100% zeker van. En Pap Gueye zal ook wel spelen, alhoewel bij Marseille niet zo heel veel speelt, onder San Pauli wel. Maar hij is ook een zeer goede speler. Heel lange benen, met zeer goede tackles. Dus Ja, dat zijn twee topspelers toch? Toch de twee beste spelers die mee zijn naar het WK van Marseille. Ik ben natuurlijk Guendouzi vergeten en verder toe. Maar ja, er is ook voor de rest niemand anders eigenlijk. Of ja,
nog één iemand die we waarschijnlijk niet aan het werk zien.
Nee, waarschijnlijk niet.
Misschien ook al omdat zijn naam redelijk ongelukkig is. Maar misschien goed voor veel commentatoren dat we hem niet aan het werk gaan zien.
Ja, maar ik kan het misschien al wel voorzeggen voor mensen zoals Eddy Demmaris die dat niet kunnen.
Ik ga de eer aan u laten.
Het is Simon Ngapandu Ntembu. Dus een Cameroener.
Je schrijft het met T-N-B-U op het einde.
Ja, Simon Ngapandu Ntembu. Maar ja, ook een geweldige gast. Hij derde keer bij Marseille. Legt je daar gewoon bij neer.
Hij laat het zeker niet aan zijn hart komen. Nee, niet op Instagram.
Nee, hij deelt heel veel over Marseille, klopt.
Inderdaad. Dus ja,
nee, maar geweldige gast. Ook man van de club, denk ik dat hij al heel lang bij Marseille speelt. Wel geboren in Cameroen, dus hij speelt bij... Maar ik denk dat hij misschien toch wel meer Frans
inderdaad, komt. Voor de nationale ploeg van Cameroen. Ik kan het adjectief niet...
De Cameroenese nationale ploeg. Ja. Nationale ploeg maar ja, ik ga dat nooit in de goal moeten slaan. Want ja, natuurlijk, Onana is daar keeper hè, van Inter Milaan. Dus, maar ja, gewoon de keeper, mooi. Hè. Dat is natuurlijk altijd mooi voor zo'n jonge speler als hij. Want hoe oud zijn wij? Is hij 19? Of is hij misschien al boven de 20? Maar ja, maar dus... waarschijnlijk is dit de enige plek waar jullie die naam zullen horen in Vlaanderen. Dus ja, maar nee. Dus Marseille heeft gewoon een paar spelers mee. Toch wel de beste. En toch wel de grootste verrassing vind ik toch dat Jonathan Kloos er niet bij is. De trainer zegt dat gewoon zelf. Hè. De trainer van Marseille, Igor Tudor, zegt gewoon zelf. Ik vind dat eigenlijk ook toch wel vrij raar als trainer gaat zeggen wie je beste speler is. Maar hij zegt nee, Jonathan Kloos is mijn beste speler. Ik vind het toch raar dat je dat zegt. Ik zou dat nooit zeggen als trainer, denk ik, over de groep. Of niet?
Nee, dat is natuurlijk wel een standpunt innemen. Ja, hij haalt hem er wel af in de 74e minuut, dacht ik.
Tegen Monaco, Monaco. Hij zat, maar ik denk dat hem ook had heel veel gelopen. Hè. En, ik weet niet. Het kan, hè.
Het is wel een speler, als hij niet meer fris zit, dat hij
aan kwaliteit moet. Je moet weten, in dat systeem van Tudor zijn de pistons heel belangrijk, zoals ik al juist zei. Dus de flank, de wingbacks. Natuurlijk, de Fransmannen gaan daar een eigen woord voor zoeken, want Engels en Frankrijk, dat is niet zo'n goed huwelijk. De pistons in het systeem van Marseille zijn die zeer belangrijk. En die moeten enorm veel lopen. Die hebben zowel defensieve taken, die hebben zowel ook offensieve taken. Dus ja, het is ook wel vrij logisch dat die dan moe worden. Dus, de andere kant is trouwens Nuno Tavares, de Portugees, die niet mee is met Portugal. Maar ook vrij logisch, want ik vind hem ook zo'n beetje een speler als Bambadeng, zowel alles of niks. Hè. Dus hij heeft match dat hem enorm goed is, maar hij heeft ook match dat hem... Dat een twee rechtse voeten heeft in zijn geval.
Dus, en in Portugal loopt ook nog wel andere
talenten. Ja, natuurlijk. João Cancelo, Nuno Mendes van PSG niet te vergeten. Ook van de Ligue 1, die ook zeker gaan volgen, denk ik. Ja. Nuno Mendes, een zeer goed voetballer. Dus ja. Maar ja.
Inderdaad, klopt. Dan, ik dacht misschien nog verder in te gaan op L'Équipe. De kant die we allemaal graag bestuderen.
Ja.
Er stonden nog een aantal interessante artikels over. Interessant nieuws van de laatste dagen.
Ja, misschien wel nieuws dat ons België wel aangaat. Namelijk Will Still. Ik denk dat de mensen hem nog zullen kennen van bij Beerschot. Hij heeft een aantal maanden trainer geweest, maar ook wel niet echt kunnen overtuigen. Maar Will Still is al een jaar of twee, of misschien nu een jaar, is al een jaar zijn, is eigenlijk assistenttrainer bij Stade de Reims. Dus de ploeg van Faas van vroeger. En waar ook nu Junia Ito speelt, met een Genk-verleden. Die ook mee zal gaan naar het WK met Japan. Maar Will Still heeft eigenlijk toch wel zeer bijzonder. Hij is nu hoofdcoach. Hij heeft een contract gekregen bij Stade Reims. Dus toch wel knap. Hè? Dan is het niet meer enkel Philippe Clément die in het buitenlandse, als Belgische trainer in het buitenland, maar ook Will Still. Toch wel een verrassing, denk ik. Ik denk dat niemand had durven denken.
Het heeft niet zoveel op zijn palmarès.
Ja, daarom. België een ook. Zeer jonge trainer, een echte laptoptrainer, die zelf nooit echt op hoog niveau heeft gevoetbald. Maar ja, ik heb het hier dus in de krant, ik heb het hier bij staan. Maar het is wel een speciale kant aan het verhaal. Want Will Still heeft geen pro-license UEFA-diploma. Waardoor, ik zal het hier even parafraseren uit de L'Équipe. Dat dus Stade Reims al een boete moeten betalen van 25.000 euro per match. En dat zal in totaal 575.000 euro aan het einde van het seizoen zijn als boete. Omdat Will Still gewoon geen... diploma heeft als hoofdcoach. En ik vind dat toch wel raar. Want ik kan me een compagnie herinneren bij Anderlecht. Die had ook geen diploma, denk ik. Nee. Dus dan moest er iemand anders komen in de plaats. Maar Reims gaat dat dus gewoon niet doen. Dan betalen ze liever een boete dan iemand anders aan te werven. Dat kan misschien wel voordeliger zijn. Ik weet het niet. Als je iemand moet betalen. Maar ja, toch wel bijzonder dat Rijn dat risico durft te nemen met toch een trainer die nog niet echt iets heeft bewezen. Maar ja, zijn resultaten in de vorige wedstrijden waren enorm goed. Ik heb het hier ook op papier staan. Een bon bilan, noemde dat in het Frans. Dus hij heeft 10 punten gepakt in 6 matchen. 2 keer gewonnen en 4 keer gelijk gespeeld. Waaronder een gelijkspel tegen PSG. Dus toch wel mooie cijfers. Niet super, maar niet slecht natuurlijk.
Kan er mee thuiskomen.
Kan er zeker mee thuiskomen. En zeker voor een ploeg als Reims. Ik denk dat Reims staat nu 11e, denk ik. Zal ik even nakijken. Ja, Reims staat 11e met 17 punten. Dus oh, dat is voor een ploeg als Reims is dat degelijk. Ze moeten zeker niet beter verwachten. Dus ja. En over een andere ploeg in Frankrijk, Olympique Lyon. Die hebben meer dan waarschijnlijk een nieuwe eigenaar, een Amerikaan, Tixter, met een Eagle Football Company. Dat is ook de eigenaar van Crystal Palace. Dus het is eigenlijk al maandenlang dat aansleept, die overname van Lyon. Maar nu wil het waarschijnlijk dus eindelijk erdoor komen. Omdat de Engelse voetbalinstantie hield eigenlijk heel lang die verkoop van Lyon tegen, omdat die Amerikaan... Ja, die is eigenlijk al eigenaar van Crystal Palace, dus er waren wat moeilijkheden. Dus nu zal er ook wel zo'n samenwerkingsverband zijn tussen Crystal Palace en Lyon. Ik ben toch wel heel benieuwd naar eigenlijk wat dat teweeg gaat brengen. Misschien dat Wilfried Zaha misschien wel eens naar Lyon komt. Dat kan, hè. We weten het niet.
Komt mij ook over als een raar samenwerkingsverband. Aangezien het normale een samenwerkingsverband als een samenwerking tussen Monaco en Cercle Brugge bijvoorbeeld.
Ja,
zo'n
heel goede ploeg en heel slecht.
Is het verschil duidelijk.
Ja, maar nu denk je, het zijn gelijke ploegen, denk ik. Hè?
Ja,
ik ben heel benieuwd.
Misschien is Lyon wel weggezakt de laatste jaren.
Ja, want Lyon staat op 8e en ze hebben wel hele crisissen. Nu is ook Laurent Blanc een nieuwe trainer sinds een aantal weken. Dus ja, Lyon, een ploeg van ups en downs. Ik ben er zeker geen fan van als Marseille supporter. Maar ja, je moet natuurlijk objectief en neutraal blijven.
Niet altijd.
Nee, misschien niet, man. Maar ik geef het gewoon graag mee. Hè. We zijn er ook een voetbalpodcast over Ligue 1. Dus dat is heel interessant nieuws.
En Lyon, van jij ligt daar ook twee spelers af trouwens, naar het WK. Eentje waarvan ik wel fan ben, Tagliafico.
Ja, goede voetballer.
Die vroeger in Nederland vaak gespeeld
voor Ajax. Maar 2 weken geleden heeft Payet hem wel goed in het zak gezet. Achter steunen door de benen, allemaal opzoeken, schitteren in beweging. Dus Tagliafico, ik ben er niet zo van overtuigd. Hij was bij Ajax was hij goed, man.
Die je liever in je eigen ploeg hebt dan bij de tegenstander.
Tagliafico?
Ja.
Marseille denkt dat niet, hè?
Een winnaar type.
Ja, hij is wel zo'n bijterke, hè. Dus hij geeft niet af, zeker. Maar ja, ik weet niet. Er zijn betere, vind ik. Ja, Tagliafico. En wie er dan nog van, Lyon?
Toko Ekambi.
Ah, bij Cameroen, Karel Toko Ekambi. Ja, want volgens Eto'o gaat Cameroen de finale spelen en het WK zelfs winnen.
Ja, maar ja.
Die kans is zeer, zeer
klein. Ik denk dat België het enige land is dat niet zegt over zichzelf.
Ja, maar de Louis van Gaal, die zit er ook al. Blijft natuurlijk een Hollander. Of mag je dat hier niet zeggen? Ik weet het niet. Maar,
een Nederlander.
Een Nederlander. Ik ben een Antwerpen, sorry. Dus ja. Maar Tagliafico. Ik zijn natuurlijk goede voetballers. Ik denk ook wel vrij bekende namen toch, hè? Voor een voetbalkinder toch? Tagliafico en Tokoy Kambi zijn toch geen kleine voetballers?
Nee,
geen,
zeker.
Maar ja, Lyon heeft heel veel goede spelers. Maar de alchemie is niet top.
Het wil ook iets zeggen dat er maar 2 spelers van Lyon naar het WK vertrekken.
Ja, want ik ben nu al aan het denken. Wie zou er nog mee kunnen van die ploeg? Gaat dingen niet mee? Lopez. Van Lyon, die keeper.
Als we onze bron mogen vertrouwen, dan zijn het enkel Tagliafico en Toko Ekambi.
Ah ja, oké. Ja.
En ik denk dat we onze bron mogen vertrouwen, want we hebben toch wel vertrouwen in L'Équipe.
Ja, zeker.
Met zijn prachtige titels ook.
Een zeer gerenommeerde krant, hè.
Inderdaad.
En echt totaal anders dan in België. Die titels, is altijd een beetje literatuur, precies als je aan het lezen bent. Een beetje poëzie soms. Dus echt, ik vind dat heel plezant om te lezen. Dus, er is niks beter dan in de zomervakantie, op een, om 9 uur s'morgens, 10 uur s'morgens, met een koffietje, een L'Équipe te lezen in een Zuid-Frans dorpje. Dat is niks beter dan dat. Dus ja. Maar Lyon, matig bezig natuurlijk. Toch wel een grote ploeg, hè. Toch wel bij misschien de top 3 van Franse ploegen zitten. Samen met PSG en Marseille, denk ik dan.
Of qua naam zeker.
Qua naam, hè, dat bedoel qua ik. Naam, dat bedoel ik, ja. Dus ja, Monaco dat er misschien ook bij hoort, vindt ook wel ook een goede periode gehad.
Ja.
Dus ja. Maar mij hoorde niet klagen, hè, als Lyon zo slecht bezig is. Zeker niet. Dus ja.
Dan misschien verder als... tussendoortje, waar we dan zelf met de podcast nog naartoe willen. Misschien is het, want we hebben de naam van de podcast al geïntroduceerd. Dat is Le Poteau, voor de aandachtigen en misschien ook lichtjes van stalige luisteraar, zal wel snappen wat we daarmee bedoelen. Is natuurlijk de doelpalen en langs de andere kant ook het Franse woord voor vrienden dat gebruikt kan worden.
En het Zuid-Franse,
Woord?
Het algemeen Franse woord is gewoon pot voor een kameraad. Okay. Maar in Marseille, in het zuid, in de Provence, zegt men echt poteau. Maak maar een O op het einde van. Dus het is echt wel de link naar Marseille ook wel die een beetje meespeelt. Of mag ik dat niet zeggen?
Ja. Dat mag zeker. Ja. Dat heb jij er dan in.
Ja, ja, dat is weer mijn interpretatie.
En dus de metafoor kunnen we nog een beetje verder ontwikkelen. Dan de twee, zoals elk degelijk voetbaldoel betaamt, twee steunpilaren die wij dan zouden vormen. Ja. En al af en toe een gast die eens komt dwars liggen.
Hopelijk, ja.
Die we dan zeker kunnen uitnodigen. En de ideale gast, hij is daar juist al in de podcast gepasseerd, denk ik.
Jawel. Een zekere FJ,
die als die ooit eens zou langskomen, dan zou onze podcast geslaagd zijn.
Zeker.
Denk ik.
Ik zou wel niet weten wat ik moet zeggen tegen hem, denk ik. Dat.
Ik weet wel wat ik zou zeggen. Ik heb namelijk een eigen anekdote over een verhaal dat al redelijk lang teruggaat met Filip Joos. Er was ooit eens een... het is geen persoonlijk contact, maar er was ooit eens een radiovoorstelling, een radioprogramma, genaamd Touché op Radio 1. Nog voordat het gepresenteerd werd door de presentator, die dat nu heel erg goed doet trouwens, Friede Lesage. Mm-hmm. Ik denk dat toen nog Lieven van den Houten was, daar ben ik niet helemaal zeker over, maar die had dus toen een reportage met Filip Joos. En ik had daarnaar geluisterd, ik was toen al heel erg fan van Filip Joos, omdat ik, in tegenstelling tot veel van mijn vriendjes op de voetbal...
Ja, ik heb daar ook wel heel vaak discussies over.
heel graag wel zijn... bevlogen mee. Ik heb ook zijn columns en zo las ik af en toe. En zijn boeken, Ballenjongen bijvoorbeeld. En ik wou heel graag die opname van dat gesprek zelf hebben, zodat je op mijn iPod, toen bestond dat nog apart allemaal, iPod, mp3-speler zelfs, ik weet het niet meer, zodat ik dat daarop kon zetten. En toen heb ik heel vriendelijk een mail gestuurd naar die redactie, denk ik dat het was. Maar ik had een mail gestuurd naar de redactie van het... want er ging al een tijdje over, naar de redactie van het... de Touché-redactie na dat tijdperk, dus gepresenteerd door Friede Lesage op dat moment. En die zeiden dat die daar helaas niet meer over beschikte. Ah, ja. Dus zat er voor mij niks beter op dan mijn kamerdeur toe te doen... En zowel het geluid van mijn computer heel erg luid te zetten en dat dan op te nemen met mijn gsm. Of met de opname mogelijkheid van MP3-speler. Waardoor ik dus wel een opname had van Filip Joos. Maar elke keer als er dus een vogel buiten voorbij vloog, of er een of ander geluid was in het huis, was het dus ook redelijk luid te horen op de opname. Want ik moest natuurlijk de opname als ik daarnaar wou luisteren. En dat heb ik ook soms gedaan. Heel luid zetten om Filip Joos toch goed te doen. En af en toe heel stil als ik toch nog mijn trommelvlies wou behouden. Dat is dus mijn... Dus Filip Joos, als u dit hoort, altijd welkom. Misschien moeten we eerst
met een hoofdletter.
U met een hoofdletter. altijd welkom. Dus, en dan verder, kunnen we beginnen met het... had jij nog iets?
Ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd of Joost wel geïnteresseerd is in het Franse voetbal. Allee, hij zal wel geïnteresseerd zijn, maar ik denk dat zijn liefde toch vooral uitgaat.
Hij verkiest natuurlijk ook de Gazzetta
boven. Ja, dat vind ik wel raar. Ik denk toch wel dat L'Équipe qua kwaliteit misschien beter is, maar...
Literair gezien is het waarschijnlijk wel...
maar de Gazzetta is natuurlijk... steekt misschien wat meer op de verbeelding misschien voor voetbalsupporters.
Kan. Het heeft ook het roze papier. Het en ik denk ook... traditie. Misschien in het algemeen dat artikels van hogere literaire kwaliteit zijn misschien. Maar dat er een aantal schrijvers... toch wel zeer degelijke schrijvers zijn. Die bepaalde... Ja, in een, ook een visie over voetbal kunnen overbrengen. Die niet slecht is. Ja. En misschien even tussendoor kunnen we ook... we zitten hier namelijk in een... gezellig zou...
Een
semi-gezellige studio in een bibliotheek ergens.
ergens. Ergens in Vlaams-Brabant.
Maar we hebben wel zelf moeite gedaan om het nog wat gezelliger te maken. Zeker. Vertel eens wat jij rond je schouders hebt hangen.
Ik heb volgens mij een truitje aan dat uniek is in België. Ik denk niet dat er heel veel mensen dit hebben. Het is een truitje van Malta. De van nationale Malta. Voetbalploeg van Malta.
Wie speelt er bij Malta? Ja, dat is zeggen.
Dat is de quiz, dat is onze quiz niet eens. Dus laat weten in de comments. Nee. Teddy Thomas. Jawel, ja, ik ben echt verliefd geworden op die gast. Al 2 jaar. Eigenlijk misschien al... Ik zag hem al spelen in tweede klas. En, die man, die kan ongelooflijk goed voetballen. En ik had voor mijn verjaardag voor de grap eigenlijk gevraagd aan mijn broer. Ja, regel een truitje van Malta. Dat niemand gaat dat hebben. Ik hou zo wel van die unieke truitjes die anderen niet hebben. En zet daar te map. En ik heb het gewoon gekregen. Ik was toch wel enorm verrast dat ik dat toch gewoon kreeg. Gewoon een goede voetballer, die man. Echt niet normaal. Gisteren nog gescoord trouwens tegen Griekenland. Met Malta. 2-2. Maar ja, ik vind het ook wel een mooi truitje.
Nummer 17 staat op de voorkant.
En de achterkant natuurlijk met T.Thomas.
En gesponsord door Erea. Zien we ook niet altijd terugkomen als sponsor voor voetbalkledij.
Ja, nu heeft Beerschot er volgens mij ook,
Beerschot ook een
samenwerkingsverband mee. Of wie heeft nog Erea? Is er geen enkele topploeg die met Erea speelt? Waarschijnlijk niet dan. Het is Italiaans, denk ik, zelfs Erea. Een Italiaans merk. Ah, IJsland. Dat is ook Erea, juist.
Ja.
Ja, mag wel, oké. Vrij bescheiden.
En ik heb zelf een truitje aan van de
ploeg. Mooiste truitje ter wereld, vind ik.
Zelf. La maglia più bella del mondo, noemen ze zichzelf. Om zich zo af te zetten tegen de, zogezegd, de oudste ploeg van het land. En dan hebben we het natuurlijk over Genua en de ploeg waarvan ik een truitje aan heb. Sampdoria, de mooie La maglia blu cerchiata. Excuseer voor het Italiaans. We blijven natuurlijk een Franse voetbal.
Ja, natuurlijk. Maar het is altijd een vleugje in Italië. Marseille is trouwens een stad die een enorme groei heeft gekend, dankzij de Napolitaanse immigranten in de jaren 50, 60. Dus Italië is altijd welkom. Altijd welkom. Maar ja, het truitje van nu, ik ben er enorm jaloers op. Het is super, ja, dat is niks mooier. Niks mooier in de voetbalwereld, vind ik, dan het truitje van Sampdoria.
Ze hebben hun naam niet gestolen.
En de link met Marseille is er ook wel weer, want... Marseille en Sampdoria, die zijn eigenlijk bevriend, die supportersgroepen. Want tegenwoordig zien we heel veel ultras met een bloot bovenlijf, hun t-shirt uit. En dat is eigenlijk een fenomeen dat afkomstig is uit Italië en van Sampdoria, meer bepaald. En de supporters van Marseille en Genoa liggen niet zo heel veel van elkaar, die kwamen dan geregeld kijken naar Sampdoria en die waren volledig warm gemaakt voor dat idee van dat truitje te trekken. En daar komt dus eigenlijk, dus nu dat we dat in heel Europa zien, dat komt dus eigenlijk van Sampdoria, die ultras die een truitje uit doen. En dan doen nu ook Marseille-supporters dat. En ook als je dan kijkt naar de match van Marseille in de Virage Sud, dus dat is als je tv kijkt, rechts die spionkop. Want er zijn Marseille 2 spionkop, dus je hebt de Virage Nord, Virage Sud. Maar de Virage Sud, die hebben dus ook een heel grote vlag van Sampdoria hangen. Dus voor de aandachtige kijker. Kan het wel eens opvallen.
Oké. Dan nu misschien kan het handig zijn om de eerste wedstrijden al eens te bekijken.
Van het WK.
Dus het WK start zondag 20 november om 5:00 met een klepper Qatar tegen Ecuador.
Echt een topmatch, echt. Daar wordt elke voetballer enorm warm van.
Maar wel een speler uit de Ligue 1, Porozzo.
Porozzo. Nou, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, maar...
Ecuador, help ons.
Ja.
Maar een speler die bij Troyes speelt, een centrale verdediger, 12 matchen,
Niet bij Troyes, hè? Troyes, dat is ergens anders. Bij Troyes,
toch wel.
Toch Troyes.
Ja. 12 matchen, 2 goals heb ik opgeschreven, Champagne. Dus kan wel, kan wel een goaltje maken ook.
Ja.
Voor een centrale verdediger. Ik weet niet of jij nog iets aan toe te voegen hebt.
Om eerlijk te zijn, Troyes is een van de weinige ploegen die ik niet volg in de league.
Een ploeg die ook, ook Oegbo bij het speelt, die bij Canada, die we bij Canada zullen tegenkomen. Maar verder denk ik ook misschien...
Heeft hij ook niet gespeeld in België?
Bij Cercle Brugge.
Bij Cercle Brugge, hè.
Inderdaad.
Ja. Maar ik denk dat hij ook een Premier League verleden heeft trouwens, Oegbo. Ike Oegbo, hè?
Ja.
Ja. Maar Troyes, ik heb ze wel 1 keer zien spelen van het jaar tegen PSG. Toen Neymar, die was magistraal. Maar... Troyes was ook heel goed. Die speelde echt goed voetbal. Dus ik was wel overtuigd van die ploeg. Ik ga eens kijken of ze staan. Troyes. Ah, staat wel 13e. Ja, maar 13 is een geluksgetal in Italië. Dus, nee, we zijn natuurlijk Frankrijk, maar het blijft een mooi getal. Zal wel goed komen. Leuke, toch is het wel een leuke ploeg. Dus we gaan vol ongeduld kijken we uit naar die match tegen het mooie grote Qatar natuurlijk.
Blijkbaar wel een ploeg die op elkaar ingespeeld is.
Ja, maar zal wel een ploeg spelen. Maar ja, je kunt ook zeggen dat FC de Kampioen op elkaar is ingespeeld. Hè. Nee, Qatar gaan 0 punten. Daar mogen we toch zeker over zijn, denk ik.
Dat denk ik ook wel. Dan verder nog in groep A is er de dag erop op maandag. Hebben we Senegal-Nederland. Nederland.
Een eerste topmatch eigenlijk.
Een eerste topmatch kunnen we wel zeggen.
Nee, Kevin Strootman ook niet. Met een Marseille-verleden.
Ja,
Maar ik denk dat nu zelfs bij Genoa terugspeelt. Of bij Cagliari. Strootman. Ja, maakt niet uit. Wacht, ik had even
maar bij Senegal wel...
ja, Bambadieng natuurlijk en Pape Gueye.
En dan nog een aantal spelers van... twee spelers van Monaco, Diatta en Jacobs.
Jacobs, ja. Jonge speler. Wel goede voetballer, goede voetjes, maar ça va. Die gaan nooit mogen starten, ze. Zeker niet.
Diatta wel.
Diatta waarschijnlijk wel met Dieng en dan Pape Gueye in het middenveld, hopelijk. Allee, dat verwacht ik toch. Ik zou het ook wel raar vinden als Gueye en Dieng niet spelen. Zou ik toch wel heel raar vinden.
Frans getinte match.
Zeker.
Zeker en vast.
Behalve dan de Nederlanders. Ik hoop dat ze verliezen, de Hollanders. want ik ben wel... Ik zie nog al leuke ploegen. Zeker door de Marseille-passie die toch in dat land wel is.
Dus. Ook altijd tof om de Afrikaanse ploegen bezig te zien op het WK of op een WK, omdat we die toch weinig volgen.
Ja, en de Afrika Cup, voor de Afrika Cup was het niveau was zeer laag, maar ik denk ook dat dat afhangt van tegen wie dat je speelt. Ik denk, ja, als Senegal tegen Nederland speelt, dan gaat het normaal automatisch dat niveau wel hoger zijn, denk ik.
Ja.
Zeker die spelers van Senegal, dat zijn geen kleine voetballers.
Nee.
Alleen op de hoek.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, zeker, zeker. Hier, wacht. Kevin Strootman speelt nu bij Genoa. Ja.
Tweede klasse.
Tweede klasse, ja. Samp, eerste klasse, maar dat zal ook niet lang zijn, denk ik.
Dat is een ander, ja.
Ja, dat maakt nu niet uit, nee.
Verder uit de spelers die ik er nog had uitgehaald.
Dat is voor dingen, voor hoe noemt dat? Ik ben Friends of Sports. Lo Stadio. Lo Stadio.
Lo Stadio. Maar welke podcast?
Ja, van horen zeg je ooit.
Ik had nog een speler uitgehaald die bij Nantes speelt. Van wie mij de naam was opgevallen. Castelletto,
ja.
Voor welke nationale ploeg gaat die spelen?
Oh, ik heb mijn niet zo goede research gehad.
Die gaat voor Cameroen spelen, ondanks
zijn naam. Verrassing.
Zijn naam is Jean-Charles Castelletto. Heeft,
maar dan een goede ploeg ook, hè. Goede ploeg, hè.
Ja.
In Europa tegen Olympiakos gaan winnen en zo, dus... Ja, dus ik ken hem niet. Castelletto ken ik niet zo goed, maar een goede ploeg.
Het is ook wel de enige speler uit die selectie die meegaat naar het WK.
Ja, ja.
Maar hij heeft ook nog een Belgisch verleden. Hij heeft in het seizoen 2015-2016 bij Club Brugge gespeeld.
Oh.
Twee matchen maar, denk ik, of zo. En dan daarna uitgeleend aan Moes Groen. En dan daarna wel terug weg.
Leuk.
Maar heeft de dubbele nationaliteit. Frans en Cameroen. Dus,
mooi.
Maar het leek mij een Italiaan op het eerste
zicht. Ja, ik was ook aan het denken van, Italië, nee, die doen niet meer. Nee.
Het is geen Cameroenese achternaam.
Ja, die hebben trouwens ook een selectie bekendgemaakt, Italië. Voor een blanco papier. Nee, maar sorry Italië. Niet meer lachen.
Dan een nieuwtje dat vandaag ook naar boven was gekomen, dat ik nog had opgeschreven. Er gaat geen bier met alcohol worden aangeboden in de stadions.
Oh, het is Qatar, hè. Dat is een moslimland. Allee, dat is,
Terwijl het voorhand wel
waar was het anders voorhand was. Wel? Ja.
Ah. Het zou gewoon heel duur geweest zijn, dacht ik. Ah, maar daar hebben ze nu toch het erdoor gekregen. Dat,
ja. Maar als dat maar is... Er zijn erger dingen in dat land.
Dat is waar.
Waar ik deze podcast niet voor wil gebruiken. Allee, ik wil niet over... Ik wil echt over voetbal praten, hè, maar... Ja, druk, het is niet kosher wat daar gebeurt. Maar, ja.
En dan als laatste topic misschien. Over Bengaals vuur. Weet jij waarvan het Bengaals komt? In het Bengaals vuur? Want in andere landen, in andere talen, is het ook bijvoorbeeld Feu de Bengal.
Ja.
Bengal Fire.
Dat komt toch van Azië, hè? Of niet? Van Bengalië?
Van Bangladesh, eigenlijk.
Ah, Bangladesh. Ja. Is
Bengals is voor die cultuur. Ik weet niet op welke manier dat daar aan gelieerd is.
En wat is de link met WK? Of is er een link met WK?
Dat er waarschijnlijk weinig Bengaals vuur
gaat zijn. Ah, ja, ja. Of ja, nee, er zijn in Qatar heel van die Indiërs, hè, van die...
Die echte
supporters die door die straten wandelen daar. Ja. Dat zijn allemaal Bengalen, hè? Of niet? Of toch veel, denk ik.
Maar gaat de beleving ook anders zijn? Want er gaan misschien wel legere stadions.
Ik vind nooit dat er veel sfeer is tijdens een WK. Allee, er wordt niet gezongen of zo. Het is niet dat je liederen hoort, maar...
Ik herinner me nog een goal is het wel EK leuk. Bijvoorbeeld van twee jaar geleden. Mm-hmm. Wedstrijden in, ik denk dat het Hongarije was.
Of Roemenië. Nee, was het Hongarije. Dat is heel veel sfeer, dat klopt. Ja.
Dus het kan. Het kan, maar natuurlijk in Qatar, weinig mensen die dat... Ik heb een gevoel dat het een beetje een sfeer zoals bij de Olympische Spelen gaat zijn. Ja,
dat klopt wel.
Je kan op elk moment van de dag de tv aanzetten en een voetbalmatch kijken.
Ja.
En verrast worden door bijvoorbeeld een aantrekkelijke ploeg als Qatar.
Ja.
Of Iran, bijvoorbeeld.
Iran, ik schat die hoog in die groep.
Ah, toch?
Ja, ik weet niet waarom, maar ik denk toch dat land...
Spelen in een groep met Engeland,
Amerika
en Wales.
Ja, dat is te pakken. Ik denk echt dat Iran kan doorstoten samen met Engeland.
Welke spelers moeten we kennen van Iran?
Sardar Azmoun van Bayer Leverkusen. Goeie voetballer. Jahan Mabaksh of zoiets.
Ah, ja.
Van Feyenoord.
Ja.
En voor de Antwerp supporters, Bayern Vent, hè. Die keeper met zijn hele grote handen.
Die ver kan gooien.
Heel ver kan gooien.
Goeie kwaliteit voor een keeper, natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Want wie houdt er graag ballen tegen?
Ik denk zelfs dat hem zo ver kan gooien dat hem de kleine Pickford... Dat het over de kleine piek wordt. Ja, en Maguire. Die
als de wind, als de airco in het stadion
zit. Ah, ja, de airco gaat meeblazen, natuurlijk.
Ja.
Ja, maar nee, maar Iran, ik denk ook gewoon door alles wat er nu gebeurt in Iran, dat die spelers misschien wel zoiets willen teruggeven aan hun volk. Zo van, we zijn er voor jullie en we gaan hier schitteren. En zeker niet te vergeten, tegen Amerika. Amerika-Iran, dat is toch gevoelig. Ligt toch gevoelig, dus...
Zeker.
Ik ben zeer benieuwd naar de match tegen Amerika van Iran. Dat ga ik je zeker volgen. Zeker. Ja. En tegen Wales, met alle respect, Wales is geen goede ploeg. Hè.
Nee.
We hebben nu Aaron Ramsey, speelt nu in de Ligue 1, dus ook iemand die we moeten gaan volgen. Maar gaat toch weinig van uit, vind ik, van Ramsey. Nee, Wales is toch wel een van de zwakkere ploegen op het WK, vind ik zelf. Dus de Iran, ik durf je toch wel, toch wel hoog in te schatten. Dus,
zou tweede plaats.
Zou
kunnen.
Normaal is Engeland, mag geen probleem hebben in de groep. Nee. Maar Verenigde Staten ook geen voetbalcultuur daar, hè. Dus Iran, ik zie Iran nog wel iets doen, zeker. Maar, en die spelen ook al maandag.
Inderdaad, maandag om 8 uur. Om 2 uur. Om 2 uur middags. Dat klopt.
Interessant.
Oké, goed.
Er is dus niemand van die twee ploegen die bij Ligue 1, zeker, hè? Bij Iran en Engeland.
Nee. Niemand.
Oké, ça va.
Goed, bij Argentinië nog Messi, maar ik weet niet of we het nog over Messi willen hebben.
Ja,
blijkbaar is hij wel in vorm.
Blijkbaar, dat blijkt. Ja. Maar eigenlijk, PSG is de vreemdkörper van de league. Sorry, Philippe.
Meneer Joos.
Meneer Joos. Uwe majesteit. PSG, die worden kampioenen. Dat maakt het ook zo spijtig. Dat maakt het misschien ook zo minder aantrekkelijk voor andere landen om naar de league te kijken. Er is één zekerheid. Dat is dat PSG kampioen wordt, of toch vooral. Of ze moeten echt eens weer interne problemen hebben of zo. Of er moet eens een superjaar zijn van een Rijnsland, een superjaar van een Monaco. Of hopelijk is een superjaar van Marseille.
Daar hopen we allemaal op.
Ja, zeker. Zou het voetbal zeker ten goede doen. Zeker.
Tenzij je nog iets aan toe te voegen hebt.
Goh, ik weet niet. Nee.
Is mijn lijstje nog weer gedaan?
Ja, ik heb nog niet. Nee. Ja, stop. Dat was plezant. Ik hoop dat we de luisteraars hebben kunnen bekoren. Dat ik niet te rap heb gesproken. Dat ik verstaanbaar was, hopelijk.
Ik denk dat het oké was.
Mm-hmm.
En bij deze zou ik jullie een goed WK willen.
Geniet van het WK.
Ja, we zullen er zeker nog wel eens tussenkomen, denk ik.
Ja, ik denk het wel. Misschien wel wekelijks. Misschien.
Geen valse beloftes doen.
Nee, zeker niet. We gaan zeker updates geven, zeker dat.
En graag tot de volgende keer.
En hopelijk gaat Ngapan Duwetembo een homal scoren. Dat hoop ik. In de laatste minuut.
En, dag beste luisteraars.
Dag. Joe.